Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over het klimaat. Naar aanleiding van de klimaattop in Sharm el-Sheikh, die inmiddels is begonnen. De Volkskrant heeft vooruitlopend op die top een hele mooie serie gemaakt, al zeg ik het zelf. Ik ben er zelf in ieder geval heel trots op. Met allemaal jonge mensen over de hele wereld die de effecten van de klimaatverandering al aan hun lijve ondervinden. Daar gaan we uitgebreid over praten met Carlijn Vos. Welkom, Carlijn.
Goedemorgen.
Carlijn is buitenlandredacteur, Afrika-expert, migratie-expert. En hebt ook wel vaker gezien, denk ik, wat klimaatverandering aanricht op plekken in Afrika.
Zeker, ja. Afrika kan natuurlijk met enorme droogte en overstromingen.
Rechts van mij Maartje Bakker, wetenschapsredacteur, jarenlang correspondent in Spanje. Ook altijd eigenlijk al het klimaat, zeer betrokken bij klimaatverandering toch, van nature bijna. Onderwerp wat je zeer aanspreekt.
Ja, ik denk wel dat het een belangrijk onderwerp is. Ja.
Ja. En die top in Sharm el-Sheikh, wat is daar nou het belangrijkste wat op de agenda staat?
Ja, volgens mij draait het om drie dingen. Kijk, een belangrijke top is natuurlijk die in Parijs geweest. Toen is afgesproken dat de opwarming beperkt moet blijven tot 2 graden in het jaar 2100 ten opzichte van de 19e eeuw. En liever nog 1,5 graad. Maar ja, er komen ook steeds rapporten en berichten naar buiten dat de wereld helemaal niet op koers ligt om ook maar in de buurt van die 2 graden te komen. Volgens mij een van de laatste tussenstanden was dat we afgaan op 2,5. Mm-hmm. Dus zo'n top is nodig om steeds de plannen bij te stellen. Landen kunnen elkaar daar aanmoedigen om toch een tandje bij te zetten en na te denken over hoe dat dan zou moeten. En aan de andere kant, wat op de agenda staat, is ook de compensatie van landen die nu al de gevolgen van klimaatverandering merken. En dat is iets nieuws. Dus juist de laatste jaren zie je heel sterk dat er allemaal overstromingen en branden en rampen zijn die het gevolg zijn van klimaatverandering. En dus klinkt ook de roep uit landen als Pakistan van, ja, wij hebben klimaatverandering niet veroorzaakt. Dus zouden rijke landen niet over de brug kunnen komen met steun. En daarnaast is er nog een VN-klimaatfonds dat al langer geleden is bedacht. Maar dat zou gevuld moeten worden met 100 miljard euro.
Ja.
En dat is nog steeds niet gelukt. Dus daar zal het ook over gaan. En Egypte als zuidelijk land wilde daar ook juist op inzetten.
Ja, maar gemiddeld gaan landen elkaar dus proberen te bewegen om meer te doen. Dat is het beste wat zo'n top kan bereiken.
Ja, sommige landen zullen daarbij voorop lopen en andere zullen waarschijnlijk tegenhangen.
Maar
denk
wat zijn
ik.
Nu de voor? Is nog steeds Europa voorop en dat de rest.
Ja, dat is mijn beeld wel, ja.
Ja. Ja. Carlijn, het verbaast me eigenlijk dat het compensatiefonds er nog helemaal niet is. Want als je het klimaatprobleem van wat grotere afstand beschouwt, zie je toch dat wij zijn de vervuilers in het Westen en de prijs wordt betaald in arme gebieden. Dat is toch een beetje het algemene beeld.
Nou ja, daar is dus het klimaatfonds, waar Maartje het net over had, al voor bedacht. Mm-hmm. Hè, omdat rijke landen dat wel erkennen. Dat zij natuurlijk met hun veel eerdere ontwikkeling die vervuiling hebben veroorzaakt. Maar dat fonds, dat is bedoeld voor preventieve maatregelen, klimaatadaptie, vinden
dus
van.
Dan helpen we eigenlijk andere landen om hun kolencentrales schoner te krijgen.
Om te zorgen dat zij toch kunnen ontwikkelen, maar dan met duurzame energie en duurzame productiemethoden. Ja. En zich met technologische ontwikkelingen kunnen weren tegen bijvoorbeeld zeespiegelstijging en dat soort zaken. Dus daar is het klimaatfonds erkend daarmee wel die verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En het probleem van compensatie was heel lang dat op het moment dat er een ramp als in Pakistan plaatsvindt, dat als dan de rijke landen zouden zeggen, oké, wij gaan nu de schade betalen, dan erken je aansprakelijkheid en dan is een bodemloos put. En dan kan zeg maar elk land bij elke ramp zeggen van
komt door het klimaat.
De rekening ligt bij jullie. Terwijl je natuurlijk ook heel veel rampen hebt die echt wel ook veroorzaakt worden door gewoon wanbeleid. En erosie bijvoorbeeld wordt natuurlijk ook veroorzaakt door mensen, doordat ze hout kappen voor houtskool. Wat ze overigens wel weer doen uit armoede. Dus wat dat betreft...
Maar het is heel moeilijk om zo'n ramp direct te herleiden tot de klimaatverandering.
Dat lijkt me wel. Nou, Maartje, daar weet jij meer van?
Ja, er zijn wel wetenschappers die zich daarmee bezighouden. Die dan bij elk extreem weerfenomeen kijken van... ja, is dit nou iets wat zonder klimaatverandering echt super onwaarschijnlijk was? Of valt dit nog binnen de normale bandbreedte?
Dus dan zou je bij elke ramp moeten wetenschappers beoordelen of het door de klimaatverandering komt. En als dat zo is, dan moet het Westen betalen.
Ja, nou ja, neem Kenia bijvoorbeeld. Hè, ja. Waar ik dan ben geweest voor mijn jongere Mary uit Turkana, een hele droge streek in het noorden. Ja, je kan zeggen van oké, we hebben daar 4 opeenvolgende regenseizoenen zijn gemist. Nou ja, dat is een recept voor rampspoed, want je kan niet oogsten, de voorraden raken op. En dan dreigt dus hongersnood, wat je ook in Somalië ziet en andere landen in de Hoorn van Afrika. Maar je kan ook zeggen, ja, dat hebben we eerder ook wel eens gehad, een opeenvolgende cyclus van droogte. Is dat nu door het klimaat? Nou ja, de meeste wetenschappers zeggen van wel. Maar ja, er zijn altijd mensen die tegendeel kunnen beweren.
Ja, dus dat wordt nog heel ingewikkeld. Maar het is nu de bedoeling bij de top in Sharm el-Sheikh dat er gewoon geld in ieder geval in een pot wordt gestopt. Of hoe willen ze dat op gaan lossen?
Nou ja, het klimaatfonds moet sowieso gevuld worden. Ja. Daar moest inderdaad $100 miljard in. Daar zit nu geloof ik $80 miljard in. Dat zou jaarlijks gestort moeten worden. Dat is ook veel... vestzak, broekzak geld van ontwikkelingsgeld, wat ineens klimaatgeld heet. Maar het blijkt ook nog eens voor de helft uit leningen te bestaan in plaats van giften. Dus daar is ook veel vrevel over. En die compensatie, dat is eigenlijk de laatste dagen pas een beetje op de agenda gekomen. En er zijn nu een paar landen, Duitsland, Groot-Brittannië, die nou ja, daar wel voor voelen om iets aan te doen. Maar daar is nog niet algehele consensus over.
Goed, Maartje, vooruitlopend op deze top hebben we besloten om jongeren op te gaan zoeken over de hele wereld. Jongeren die al last hebben van de klimaatverandering. Wat was voor jou, je hebt er 2 gezocht volgens mij en gevonden. Wat was voor jou het belangrijkste belang om het een keer op deze manier te doen?
Ja, het is soms wel een lastig onderwerp, het klimaat, omdat ja, de meeste lezers zullen er inmiddels wel van doordrongen zijn dat het klimaat verandert en wat dat ongeveer voor gevolgen heeft wereldwijd. Dus voor ons is het steeds zoeken naar nieuwe manieren om daar verslag van te doen. En inderdaad, al dit voorjaar zijn we met een groepje redacteuren bij elkaar gaan zitten om te denken, hoe kunnen we dit aanpakken? En toen kwam al vrij snel het idee op om jongeren op te zoeken, omdat... Kijk, die doelen waar het steeds over gaat, van in 2100 warmte aarde 2,5 graad op. Dat zijn dingen die oudere mensen niet mee zullen maken, maar jongeren wel. Dus voor hen is het veel minder abstract. Dit zijn getallen en verschijnselen die daadwerkelijk invloed zullen hebben op hun eigen leven. Dus zo ontstond het idee.
En om het heel tastbaar te maken, want dat vind ik zelf altijd moeilijk bij klimaatverandering. Ook om zo'n top te verslaan. Het is al vaak vrij snel technisch en abstract. En dit is een manier om het heel tastbaar te maken van wat er eigenlijk op dit moment op heel veel plekken aan het gebeuren is.
Ja, ook. En het gaat vaak over gemiddeldes natuurlijk in de klimaatdiscussie. En dat wilden we hier ook laten zien, dat als de aarde gemiddeld 2 graden opwarmt, dan kan dat in het noorden van Canada zomaar betekenen dat het 6 graden warmer wordt. En dat heeft natuurlijk weer gigantische consequenties voor hoe de mensen daar leven, het ijs smelt.
Heb jij nou het gevoel, want ik hoorde laatst iemand vertellen dat er al ruzies dreigt te ontstaan tussen generaties, als het over het klimaat gaat, dat de jongere generatie ook echt de oudere generatie verwijt van jullie hebben verdomme jarenlang niks gedaan en nu zitten wij met de gebakken peren en het probleem kunnen we bijna niet meer oplossen. Heb jij dat gevoel dat ook al een beetje opspeelt?
Ja, nou, ik hoorde toevallig op de redactie laatst een jongere collega tegen een oudere zeggen, ja, en jullie vliegen maar door en zetten maar terrasverwarmers in de tuin en ondertussen hebben wij te maken met de gevolgen. Dus ja, dat hoor ik wel eens. Ja,
ja, dus dat kan nog wel verder uit de hand lopen misschien, dit generatieconflict. Als het meer op scherp komt, zijn er goed. We gaan het zien. Jij hebt gezocht naar iemand in Groot-Brittannië. Hoe kwam je daar terecht? Waarom dacht je, ik moet daarheen?
Ja, dat kwam eigenlijk door een klimaatwetenschapper uit Nederland die ik een keer sprak. Mm-hmm. En die vertelde van in Groot-Brittannië zijn er dorpen die op verdwijnen staan. En dat komt onder andere door de stijging van de zeespiegel. En ze hebben daarin iets ander beleid dan in Nederland. Hier zijn we erg van de kustverdediging. Maar in ja. Groot-Brittannië wordt dan gewoon gezegd, ja, we gaan doen aan geplande terugtrekking.
Ja.
En toen dacht ik, dat is interessant. Dat is natuurlijk heel direct dat mensen hun huis uit moeten en weten.
Waarom doen ze dat? Waarom houden ze het niet gewoon tegen, die zee?
Ja, omdat het land te groot is en dan de kustlijn is te lang om overal kustverdediging te kunnen bouwen. Het zou wel kunnen, maar dan wordt het ontzettend duur.
Ja.
Dus nu hebben ze in het Verenigd Koninkrijk een soort van keuze gemaakt. De grotere plaatsen, daar komen wel allerlei zeeweringen. Mm-hmm. Maar de kleinere dorpen, die worden opgegeven.
Ja, want hoe moeten we dat voor zien? Het zijn kliffen die langzaam afkalven doordat de golven erop beuken? Of?
Ja, ja, het is iets wat speelt eigenlijk aan alle kanten van Groot-Brittannië. Ik ben dan aan de oostkust geweest en daar zijn heel kleiige kliffen, dus heel erg slap materiaal. Mm. En daar was kusterosie altijd al wel aan de gang. Het is zelfs zo, er zijn ook dorpen uit de Romeinse tijd en die liggen inmiddels 2 kilometer zeewaarts, zeg maar, onder de zee. Volgens wetenschappers zal dat fenomeen versnellen door klimaatverandering. Vooral omdat de zeespiegel hoger komt te staan, waardoor ook de golven tijdens stormen hoger tegen die kliffen aanslaan en ze dus sneller verweren. En aan de andere kant van Groot-Brittannië, daar heb je ook wel kliffen en ook hetzelfde fenomeen, maar daar heb je ook die kalkrotsen bijvoorbeeld. Ja, dus daar gaat het wel
langzamer.
Minder snel op de meeste plekken.
Oké, dus aan de oostkant gaat het snelst eigenlijk, ja.
Ja.
Maar het was een proces wat al eeuwen bezig is en wetenschappers schatten in dat, nou ja. Maar hoe snel kan het gaan dan als die zeespiegel flink stijgt?
Tientallen meters per decennium.
Oké, maar je kwam daar terecht bij een rijtje huizen waar dan nog een aantal gezinnen bij elkaar wonen. Hoe vind je zo'n rijtje huizen?
Ja, dat was gewoon toeval. Ja. Ik had wel van tevoren geprobeerd contact te leggen met iemand die in zo'n dorp woont dat op verdwijnen staat. Via een school had ik uiteindelijk een jongen gevonden. Maar toen kwam ik daar en toen bleek ze helemaal niet vlak aan de kust te wonen, maar wel 15 kilometer landinwaarts. Dus dat was niet helemaal wat we zochten. En toen ben ik samen met de fotograaf gewoon langs die kust gaan rijden. Steeds de wegen volgen die eindigen bij die kliffen en dan meestal waren afgebrokkeld. En toen kwamen we bij dit rijtje huizen terecht. En eigenlijk was het een kwestie van geluk dat er ook nog een 15-jarig meisje thuis was.
Je hebt aangebeld, ja. Ze deed open en je dacht, ik heb haar.
Ja, ja, ja.
Maar vertel, waarom woonde ze daar en hoe zag ze hoe ziet ze haar toekomst?
Ja, ze woonde daar nog niet heel erg lang, een paar jaar nu. Mm-hmm. Maar ja, het was een heel verhaal over haar ouders zaten bij het leger. Dus ze was eigenlijk opgegroeid in Duitsland. Maar op een gegeven moment moesten ze terug naar Groot-Brittannië. En toen kwamen ze in dat huis terecht, eigenlijk naast haar grootouders. Zij vindt het daar geen leuke plek, want het is afgelegen. En ze kan niet makkelijk met vriendinnen afspreken naar school. En het is altijd koud en winderig en eenzaam. Dus zij wil daar zo snel mogelijk weg.
Oké, dus kan niet snel genoeg de zee instorten.
Nou, dat dacht ik ook. Dat moet heftig zijn als je huis op het punt staat in zee te storten. Maar nee, zij zat daar niet heel erg mee. En dat vond ik ook wel interessant om te zien. Dat jongeren, dat is in wel meer van die verhalen zo. Mm-hmm. Dat ze soms wendbaarder zijn dan wij bedenken vanuit de tekentafel. Eigenlijk alle jongeren die in een klein dorp wonen, die denken als ze rond de 18 zijn, ik wil weg uit dit gat en ik wil meer van de wereld zien. Dus in die zin zijn ze misschien flexibeler dan.
Grootouders zijn misschien dan wat zieliger, want die wonen er al heel lang en die moeten dan aan het eind van hun leven.
Ja, die waren inmiddels verhuisd.
Oh, die waren ook al
verhuisd. Die wonen nu in een bungalow, want dit was een huis met verdiepingen, dus ze werden te oud. En ook haar moeder zei van, nou ja, het is een huurhuis, dan huur ik een ander huis. En misschien dat de huiseigenaar wel iets voor me regelt.
Maar was Veet niettemin boos op de generatie voor haar die het had opgekloot? Of hoe zag zij, hoe moeten we dit probleem oplossen?
Nou, zij keek er wel realistisch naar. Ze zei van, het ligt eigenlijk niet in mijn handen. Ik sta machteloos ten opzichte van klimaatverandering. Dus ja, ik vind wel dat vooral rijke mensen bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid hebben om minder grote auto's te kopen en minder CO2 uit te stoten. Maar ze had niet het idee dat dat nou iets was waar zij iets aan kon veranderen. En ze zei ook van, ja, de echte slachtoffers die vallen niet hier, maar die vallen juist in veel armere landen. En die mensen hebben al helemaal geen schuld aan het klimaatprobleem.
Dus er zit ook wel de tragiek in dat de mensen die eigenlijk het meest lijden, er het minst schuld aan dragen, wat ook het minst aan kunnen doen. Carlijn, ik wil naar Mary. Volgens mij de enige jongere die al moeder was in de serie.
Ja, dat klopt. Ik heb nog hard gezocht naar een jongere die niet moeder was. Maar ja. dat was heel moeilijk.
Oké, maar hoe vond je haar?
Nou, Turkana is een heel afgelegen gebied in Kenia. Dus ik heb dat via een hulporganisatie gedaan die daar actief is. Mercy Corp, de grote Amerikaanse NGO. En die hadden contact met die gemeenschap die op 6 uur rijden ligt van de eerste stadje in de regio. En zij hadden gewoon een paar meisjes geselecteerd waar zij al eerder een programma mee hadden gehad om ze weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. En toen ben ik daar naartoe gegaan en toen mocht ik kiezen met wie ik wilde volgen een paar dagen. En dat werd Mary.
Oké, en waarom vond je haar het interessantst?
Ja, ze was wel heel ontroerend, vond ik. Omdat ze eigenlijk gewoon zo bezig was. Ja, ze was echt alleen maar bezig met overleven.
Ja.
En er waren een paar andere meisjes die misschien wat spontaner waren. Maar die waren dus nog niet getrouwd en moeder. Maar daardoor ook weer net te jong. Nou ja, het was best ingewikkeld om iemand te vinden die aan het profiel voldeed. Ja, zij was echt bezig met overleven. En in die zin dus de klimaatverandering was haar leven.
Ja, zij was de klimaatverandering. Want haar leven is, ze was getrouwd en kreeg volgens mij een bruidsschat. Namelijk heel veel geiten.
Ja, 28. Dus
dat is de manier om gelukkig te worden daar, toch? Zorg dat je heel veel geiten.
Nou ja, het zijn veehoudende nomaden, dus alles draait om het vee. En de manier om te overleven, dat merkte ik wel aan al die meisjes die dus inderdaad heel jong al moeder zijn. De manier om te overleven is snel trouwen, zorgen dat er je ouders één mond minder te voeden hebben en ook nog wat geiten krijgen, zodat ze de rest van het gezin kunnen voeden. Dus al die meisjes voelen een enorme verantwoordelijkheid om hun eigen ouders te ontlasten. En de beste uitweg is dan het huwelijk.
Ja, en je zei al, zij is vooral aan het overleven. Maar hoe kijkt ze dan naar de klimaatverandering? Is dat iets waar ze überhaupt op reflecteert?
Dat is ook heel lastig, want dit zijn ook analfabete mensen. Dus ja, het hele reflecteren op je situatie is gewoon best wel moeilijk als je geen opleiding hebt gehad. Ik denk de oudere generaties kunnen dat wat beter, want die kunnen zich herinneren van, oh, 10 jaar geleden hadden we ook droogte, toen ging al het vee ook dood en we kwamen er toch weer bovenop. Maar ja, zo'n jong meisje, dat reflecteren is heel moeilijk. Zij stelt gewoon vast van, oh, dit voorjaar zijn ook de laatste geiten allemaal dood gegaan, dus nu hebben we een probleem.
Ja.
Want nu gaan wij dreigen ook allemaal dood te gaan. Dus zij is alleen maar bezig met vast te stellen wat op dat moment aan de hand is. Namelijk dat er geen eten is voor de geiten. En
want alle geiten die ze heeft gekregen als bruidsschat, die zijn inmiddels allemaal...
Nee, de bruidsschat is voor haar ouders. Maar haar man had ook geiten.
Oké, en die geiten zijn allemaal overleden door de droogte.
Nou, er waren er nog wel wat over, maar dat gaat ook heel snel. Hè? Dat is van 200, slinkt het weer naar 20 en dan...
En dan breidt het als het
zodra er weer regen komt, dan groeit dat gras sterker die geiten aan. En die verdubbelen zich heel snel. Dus het draait echt allemaal om die regen. Zodra er regen is...
Wat kan zij doen om om goed te reageren op die droogte? Als die droogte lang duurt, dan wat is uiteindelijk haar lot? Dat ze van de honger omkomt.
Ja, dat is wel...
Ze hebben geen uitwijkmogelijkheden.
Nee, of dan vluchten ze natuurlijk vaak naar vluchtelingenkampen, waar ze dan hopelijk eten en drinken krijgen, totdat er weer regen valt en ze terug kunnen naar hun dorpen.
Ja, maar wat was nou, wat is jou het meest bijgebleven van die van je ontmoeting met haar?
Nou, dat ik zie dat deze mensen totaal niet klimaat resilient zijn. Ja. Ja, dat is ook alweer het goede woord.
Veerkrachtig?
Ja, veerkrachtig. Ja. Dus ze zijn volledig afhankelijk van hun vee. Ja, dat proberen dus inderdaad natuurlijk organisaties als Mercy in dit geval daar voor elkaar te krijgen. Van probeer ook iets met landbouw, zodat als je geen vee hebt, dat je in ieder geval tomaten kan verkopen op de markt. Of ja. Iets anders kan verkopen, waardoor je toch weer net wat geld hebt om olie en suiker te kunnen kopen, waardoor je een maaltijd kan maken. Want op een gegeven moment, ja, als er geen olie en geen suiker meer is, dan...
Dan houdt alles op.
Dan houdt het een beetje op.
Ja.
En natuurlijk geen koolhydraten of mais of iets. En dat moet je weer kopen met een kleine bron van inkomsten. En ze genereren gewoon geen inkomsten.
Nee. Maartje, wat is jouw belangrijkste les? Want je bent ook nog in Limburg geweest bij een klimaatslachtoffer. Ja. Mogen we haar ook zo noemen?
Nou, ja, is een groot woord, denk ik.
Maar zij woonde aan een rivier.
Ja, zij woonde in de buurt van een rivier. We vonden dat er ook een Nederlandse jongere in de serie moest. Juist om te laten zien dat klimaatverandering niet alleen iets is van ver weg, maar ook nou ja, iets wat overal op de wereld speelt. En toen we dit bedachten, was het grootste klimaatweersfenomeen waren de overstromingen in Duitsland, België en ook in Limburg. En zij maakte dat inderdaad mee en moest de meubels omhoog zetten en de foto's van oma en zo.
Dus twee jongeren, heel uitgebreid gesproken. Wat is jou het meest bijgebleven?
Ja, wat ik net zei, denk ik, dat jongeren toch wendbaarder zijn dan je soms geneigd bent te denken. Zeker jongeren in wat rijkere landen, want ik ben natuurlijk alleen bij jongeren geweest in Nederland en in Groot-Brittannië.
Ja.
Ja, die niet zo gebonden zijn aan een plek.
Okay, maar dan wordt het wel echt tragisch, want de westerse landen hebben het veroorzaakt. En die zijn ook nog wendbaarder straks. Dus die kunnen ook makkelijker zich aanpassen. Terwijl in de landen die geen enkele schuld dragen, die hebben nu ook geen enkel aanpassingsvermogen en geen geld.
Ja, is dat klimaatfonds dus voor bedacht. Maar ja, dat moet dan wel tot concrete investeringen leiden.
Goed, nou mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor deze mooie en goede verhalen. U luisteraar, dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Als u deze verhalen wilt lezen, kunt u ze vinden op onze site volkskrant.nl/klimaatjongeren. Daar kunt u ook schitterende fotografie zien, want laten we dat niet vergeten. Het waren niet alleen mooie verhalen, maar ook heel erg mooi gefotografeerd. Morgen zijn we er weer, dan praten we uitgebreid met Tom Fennink. Die is in Oekraïne. Graag tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.